Zullen we rustig naar de Heer gaan, een moment bidden. Dan gaan we de tekst in. En vandaag wil ik eigenlijk hoofdstuk 2 afronden. Ik ga een poging doen om het hoofdstuk af te ronden vanaf vers 17 tot en met 22. Dus ik heb mijn tijd wel wat nodig, maar het is een heel rustig stuk. Het is een eenvoudig stuk. Het is goed te begrijpen, denk ik, in de context waarin het geplaatst is. We gaan daar rustig doorheen en zien wat de Heer daar voor ons heeft. Zullen wij zo met elkaar buigen. In ons hoofd, maar vooral in ons hart. Om onze Heer en Heiland, Jezus Christus, te benaderen. Heer Jezus, we komen voor u. U bent onze Heer. U bent onze Heiland. Wij behoren u toe. U heeft ons gekocht en betaald. En ieder die de Heer Jezus, die u kent, die in u geplaatst is, die wederom geboren is, Heer Jezus, die is van u. Daar heeft u de volle prijs voor betaald. Wij willen dan ook als afhankelijke kinderen bij u komen en zeggen, Heer Jezus, wilt u vandaag in ons bewerken wat u behaagt, wat de Vader verheerlijkt. Want Heer Jezus, u bent gezonden door de Vader, u bent niet het einddoel op zich. En u heeft ook uw geest in onze harten uitgestort om ons te leiden. En dan wil ik dan ook voorbidden, Vader, dat u ons leidt. Om onze aandacht en ogen op de Heer Jezus Christus te richten. En dat wij onder de leiding van uw Heilige Geest dat mogen doen. We hebben daartoe alleen uw woord. We hebben ook alleen uw genade. En Heer, uw genade is ons genoeg. Meer hebben wij niet nodig. Mogen we dan in geloof voor u komen en zeggen, Heer, versterk ons klein geloof. Zuiver het. Bekrachtig het. En laat ons opnieuw zien van die onmetelijke rijkdom. Die wij verkregen hebben in onze Heer Jezus Christus. Vader, in zijn naam bidden wij. Amen. Zullen we met elkaar beginnen bij vers 11 om te lezen. En ik hoop even door te lezen tot vers 22. Om het hele stuk bij elkaar nog één keer te pakken. De eenheid van het lichaam heb ik het ook genoemd. Of de eenheid in het lichaam, deel 5. Het is ook slot. En dan gaan wij verder. We beginnen bij vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. Die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, een vreemdeling wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Maar zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover. Wel, de afgelopen weken hebben wij stilgestaan bij eigenlijk een van de meest fundamentele vraagstukken en facetten die we maar tegen kunnen komen in de theologie. We noemen dit ook wel, en ik heb u dat ook wel eens vaker genoemd, de progressie in openbaring. Er is een ouder gedeelte dat aangevuld wordt met een nieuwer gedeelte. We noemen het ook wel eens het Oude Testament en het Nieuwe Testament, het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. En daar is een progressie, want God maakt langzaam maar zeker zijn plan bekend. Hij gaf niet alles in één keer. De Bijbel ontvouwt langzaam voor onze ogen het plan van God in 1600 jaar met 66 boeken. Van Genesis tot Openbaring ligt het plan van God voor ons. In elke fase waarin het volk van God wandelde, had deze genoeg informatie om te wandelen met God zoals God het van hun vroeg. In elke tijd, of Adam nu wandelde met dat eenvoudige gebod van dat hij niet van die boom mocht eten. En later zien we ook al dat zijn kinderen gingen offers gingen brengen. Daar zal ongetwijfeld een bekendmaking geweest zijn dat hoe God aanbeden moest worden en vereerd moest worden door zondaren. We zien dat bij Israël toen ze de wet kregen. Ik heb u dat ook vorige week laten zien, dat wij de wet van Christus hebben. Een veel hogere wet, een veel glorieuzere wet. En dat haar opbouw is. En dat er nog iets veel glorieuzers gaat komen. Dat is opbouw, dat is progressie. Maar in elke fase was het genoegzaam. En met deze prekenserie heb ik het even genoemd. Ook al heet het eenheid in het lichaam, hebben wij een basis gelegd van onschatbare waarde. Deze preken waren niet een aanhangsel, een interessante studie. Voor u klonk het misschien zo. Voor u was het op bepaalde momenten verhelderend. Maar ik kan u zeggen, hier hangt ontzettend veel aan vast. Wat ik u verteld heb, is feitelijk de grote lijnen van de theologie, hoe je de Bijbel uitlegt. Hier zit kolossaal veel aan vast. Hier vloeit feitelijk alles uit voort, hoe je de kerk ziet, hoe je Israël ziet, hoe wij moeten leven, wat we kunnen verwachten, waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Dit is het meest fundamentele onderwerp om de Bijbel te interpreteren. Zet het in uw hart, maak het tot een solide fundament, want het is essentieel. De relatie tussen kerk en Israël, de relatie tussen het nieuwe verbond en het oude verbond, de relatie tussen wet en genade, de relatie tussen de kerk en Gods koninkrijk, de relatie tussen kerk en de grote verdrukking die nog gaat komen, de kerk en de eindtijd, dat zijn allemaal zaken die eraan vast zijn en ik heb elke keer de kerk vooropgesteld. Omdat het wij ergens op een bepaalde wijze aan vastzitten. En in deze prekenserie heb ik u ook laten zien dat er een progressie is en Paulus nam ons mee en gaf als het ware een vergezicht. Ik heb u dat ook laten zien in de zin van er komt iets nieuws, dat is de wet van Christus en dat is een vergezicht ook voor een gedeelte van wat gaat komen. Hij heeft ons opgeheven, er is een nieuw iets, er is een nieuwe mens en dat is nu. Hij heeft ons als het ware in de progressie ook duidelijk laten zien waar wij nu staan. Ik heb u niet helemaal meegenomen naar het koninkrijk dat gaat komen. Wie weet gaan we dat nog doen met hoofdstuk 3. Ik neig daar sterk naar om nog eens een keer een stukje terug te gaan of het koninkrijk in te vullen. Paulus gaf ons een theologisch vergezicht als het ware. Hij gaf ons aan progressie in de tijd. Het oude is niet meer. Het nieuwe is gekomen. Er is een nieuwe mens. De wet is er niet meer. We hebben de wet van Christus. De wet van Mozes is buiten werking gesteld. We hebben nu de wet van Christus. We hebben niet meer een gemeente die ingelijfd is in Israël. Of heidenen ingelijfd in Israël. Nee, er is een nieuw mens ontstaan. Iets compleet nieuws. Progressie in tijd. Maar wat Paulus vandaag in de tekst doet, in dit stuk vanaf vers 17 tot 22, geeft hij feitelijk een andere progressie aan. Een progressie in relatie. En feitelijk staat hij dus stil bij de tijd waarin we nu zitten. De gemeente, het lichaam, de nieuwe mens. Waar Jood en Heiden één geworden zijn. En nu geeft hij eigenlijk een progressie in relatie aan. U kunt het zien in uw schema. U ziet de progressie heel eenvoudig in die vier punten. Vrede met God, toegang tot God, huisgenoten van God en een woning in God zou je het kunnen zeggen. Ja, of een woning van God heb ik het genoemd. Dat is progressie. In relatie. Het is een eenvoudige preek, maar het is zo rijk om dit te zien. Dan zullen we daar gewoon eens doorheen gaan, waarin we ook kunnen zien dat Paulus niet alleen een groot vergezicht geeft, niet ons alleen maar plaatst in tijd en ruimte, dat we weten van wat zat er voor ons, waar zitten wij en waar gaan we heen, maar ook van, maar er is een innige relatie ontstaan. Een diepgaande relatie. Het is als eerste vrede met God. Laten we vers 17 nog lezen. En dit is eigenlijk het beste nieuws wat je eigenlijk kan horen. En de HSV heeft het wat vreemd vertaald. Ik zal het straks ook mijn eigen vertaling geven. Ik weet ook niet waar de HSV het vandaan heeft. De Statenvertaling heeft een gelijkaardige vertaling. En voor de rest is er geen vertaling die ik kan vinden die het zo vertaalt. Maar ik lees even de HSV. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Letterlijk staat het veel eenvoudiger. Letterlijk staat er dit. En bij zijn komst verkondigt hij vrede. Punt. Dat is het eerste stuk. En dan staat er natuurlijk wel aan u die ver af was en vrede aan hen die dichtbij waren. Maar het eerste stuk is eigenlijk veel compacter. En bij zijn komst verkondigt hij vrede. Vrede, dat was de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Wel, vrede, ja, dat horen we vandaag in de dag nog alles om ons heen. Hè? Zeker als we zien in Europa, de oorlogen komen wat dichtbij. Het wordt wat heet onder onze voeten. Rusland aan de ene kant, Amerika aan de andere kant. We zitten daar tussenin. En elk mens die een beetje nuchter nadenkt en een beetje moraal in zijn leven nog heeft, zoekt vrede. Erkent ook dat dit een gewelddadige wereld is en ze willen graag vrede. Protesten hier of betogingen daar in de zin van een positief protest van we willen vrede, we zoeken vrede. Maar geen enkel mens heeft inzicht wat werkelijk vrede is. En waarom? Het is namelijk Jezus Christus die vrede definieert. En ga maar eens mee terug naar vers 14. Want wat stond daar ook? En dat is wel een belangrijk punt om even te kijken. Want hij is onze vrede. Christus geeft de definitie van vrede. Hij is onze vrede. Willen we vrede begrijpen? Kijk naar Jezus Christus. Hij is de personificatie van vrede. Hij is de vrede. Hij definieert wat werkelijk vrede is. En dan gaat Paulus hier eigenlijk voor een gedeelte mee verder. Hij zegt eigenlijk van, maar het is ook de Heer die vrede verkondigt. En dat zien we hier in vers 17. En ik pak even mijn compactere beschrijving. En bij zijn komst verkondigt hij vrede. En het woordje verkondiging is evangelizo. Waar wij vandaan hebben het evangelie. Wat eenvoudig betekent goed nieuws. Vandaar ook waarschijnlijk dat de HSV dat woord het goede nieuws ook in hun omschrijving zet, als het ware, want ze noemen daar door het evangelie van vrede. En evangelie hebben ze hier gebruikt als het een woord, maar eigenlijk is het de verkondiging van vrede. Er is de verkondiging, dat kwam de Heer Jezus doen. Vrede is het goede nieuws, mensen. Vrede is het enige waarachtige goede nieuws. En de Heer Jezus kwam om dat te verkondigen. Vrede met God. Dat is wat vrede betekent. Dat is de essentie van vrede. Vrede met God. Wel, elke ongelovige heeft een totaal ander beeld daarvan. De enige definitie die in de Bijbel en die werkelijk ook genoemd kan worden als zijnde vrede is dat iemand vrede heeft met God. Dat is de definitie van zonde. En dat was wat de Heer Jezus hier kwam verkondigen. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Jezus is het, want hij verkondigt zichzelf. En in onze onbekeerde staat, mensen, waren wij altijd tweestrijd aan het zoeken. Weten we dat nog? Voor Efeze of in hoofdstuk 2 vers 1, wat lazen we daar toen wij nog zondaren waren? Waren we daar dood? Waren we feitelijk rusteloos? Waren wij onruststokers? Hadden we geen seconde rust? Van binnen waren wij altijd onrustig. We probeerden het aan alle kanten te grijpen, de vrede. De wereld zoekt ook vrede, maar ze zoekt vrede buiten Christus. Hoe vaak weten we het nog, toen we daarin teruggingen. En ik herinner me die momenten nog wel eens, hoe rusteloos ik was, hoe woelig, hoe onstuimig. Altijd opgejaagd, nooit geen werkelijke rust vinden, totdat de Heer Jezus uw en mijn leven binnenkwam. En we zagen dat hij de vrede was en vrede verkondigde. En vrede met God de Vader. Dat is wat de Heer Jezus als beste en grootste goed kwam brengen. Wij waren als het ware als voor die tijd als een zee. Een zee is nooit op rust. Het zijn altijd golven. Je hebt nooit een zee die je spiegelglad ziet. Er is altijd een rimpel, er is altijd een golf, er is altijd voortdurende onrust. Dat lezen we ook in Galaten hoofdstuk 5 vers 19. En ik lees even 20 eigenlijk. Waar zo die cryptische omschrijving staat van hoe wij waren in onze onbekeerde staat. Wij hadden feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen. Proeft u die onvrede in die laatste woorden die ik allemaal opnoem? Allemaal onvrede. Als u dat ziet om u heen, als u dat heeft met ongelovigen, begrijp waar het vandaan komt, want zij kennen geen vrede. Dit is het enige wat ze kennen. Nijd. Staat er dan ook nog voor? Wat staat er dan nog duidelijk achter waar Paulus zegt, deze mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dit is onvrede. Altijd in onmin, altijd strijd, altijd minachting. En waarom? Omdat ze allemaal vrede zoeken buiten Christus. Aan de oppervlakte is in deze wereld een schijnvrede. Alles wat hier rustig is op aarde is niets anders dan een stakend vuren. Het land waar wij in wonen is in stakend vuren. We noemen het wel vredestijd, maar dat is het niet. We kennen alleen maar een stakend vuren waar we de bijl nog in de hand hebben. Mijn vraag is, waarom hebben wij een leger? Waarom hebben wij een leger? Een leger die altijd paraat staat. Waarom staat hij altijd paraat? Voor het geval dat er iemand is die ons binnenvalt. Dus er is altijd een mate van onrust. We staan eigenlijk altijd met de bijl in ons hand. Dat is wat deze wereld, het hoogste wat deze wereld daar kan bereiken, is niets anders dan een schijnvrede. Wel, we zijn in ieder geval niet eens in oorlog. We hebben geen slaande ruzie. Maar is dat vrede? Nee. Daarom is deze wereld ook, is de vrede ook zo kwetsbaar, ook in ons land. Er hoeft maar een grotere, sterkere macht te zijn, om wat voor reden dan ook. Of het nu geld is, of het nu water is, of het elektriciteit is, of dat het een andere macht is, die boven, daarboven uitsteekt en die bereidwillig is om daarvoor te strijden en de oorlog aan te gaan, dan is onze vrede hierover. Het is een zijden draadje, de vrede op deze aarde. We kunnen het niet eens vrede noemen. En daarom is dit eerste stuk ook zo belangrijk, dat wij begrijpen dat als daar staat zo duidelijk dat de Heer Jezus kwam, en ik lees die tekst nog, en bij zijn komst verkondigt hij vrede. Dat is de ware vrede. Dat is de enige vrede die er is. En de Heer Jezus is de vrede en hij verkondigt het. Dat is ook wel helder, maar laten we nog even verder gaan in hetzelfde vers. En waaraan wie verkondigt hij dat? Aan u die ver af was en vrede aan hen die dichtbij waren. Zie je, het ware goede nieuws van vrede. Vrede met God, waarin God niet de strijdbijl nog in zijn hand heeft, maar die werkelijk heeft, begraven, maar eigenlijk wel. Zijn strijdbijl heeft hij met Jezus Christus begraven, zo zouden we het zelfs kunnen zien. God staat daar niet met niets meer in zijn hand naar u en mij toe. In Christus hebben de Joden als eerste, de heiden, verontschuldigd, ik heb ze net in de verkeerde volgorde, u die ver af was. Dat de Heer Jezus komt om inderdaad ook aan de heidenen vrede te verkondigen. En vrede aan u die dichtbij waren. Twee momenten brengt de Heer Jezus die vrede. Aan twee groepen. De enige twee groepen die er zijn. Joden en niet-Joden. Hij kwam vrede brengen aan beide. Weet je dat dit leuk geïllustreerd wordt? Bij de geboorte van de Heer Jezus. Wie waren de eerste die hem kwamen aanbidden? De herders. De herders, weten we dat nog? Dat waren Joodse herders. Die hadden de engelen gehoord, die hadden het bericht gekregen. Wat gaan ze? Ze gaan op weg naar Bethlehem. Ze komen daar en ze vinden exact wat ze hoorden. Wie waren de tweede die kwamen volgens het Matthäus-evangelie? De drie wijzen uit het oosten. Die drie wijzen die kwamen uit het oosten, dat waren 100% zeker geen Joden. En die hadden gezegd, we hebben de schriften gevonden dat er een ster is en daar zou de Messias geboren worden. En wat deden die? Die gingen Jeruzalem binnen en die vragen daar en die vragen daar en die vragen iedereen maar waar ze maar aan de mouw kunnen trekken, staat er in Matthäus, globaal gezien. Hè? Het staat er niet met die woorden, maar het staat er dus letterlijk dat ze dus vragen. Dat betekent het woord daar. Het is niet een eenmalige, waar is Jezus geboren of waar is de Messias geboren. Ze vragen iedereen die ze maar aan kunnen spreken. Uiteindelijk komt het zelfs tot Herodes toe. Bethlehem. Oké, we gaan. Hoeveel mensen gingen er uit Jeruzalem mee? 0,0000. Niemand. Dat is toch triest? Maar het waren de wijzen uit het oosten, heidenen, die de Heere komen aanbidden. Er staat hulde in de Matthäus-evangelie. Maar eigenlijk heeft het veel meer te maken dat ze hem kwamen lofprijzen. Ze kwamen hem aanbidden. Dat waren de heidenen. Die hadden begrepen, dit is de man die vrede brengt. De Heer Jezus is de vrede. Hij kwam de ware boodschap van vrede verkondigen. En het was God die dat moest doen. Begrijpen we dat? Wat zien we hier? God is een vredevolle God. God is een God van vrede. De strijdbijl is voor u en mij letterlijk begraven. Kennen we die vers in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 7? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Waarom gaat het al onze verstand te boven? Omdat het in Christus is. En Christus gaat ons verstand te boven. Omdat het evangelie zo rijk is, zo diep, zo glorieus, dat wij vrede hebben met God. In de Heer Jezus Christus. En wat staat er dan in de vrede God zal u, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus. Want daar is de vrede te vinden. Dat iedereen die zich bekeerd heeft en zijn vertrouwen stelt, zijn eenvoudig kinderlijk vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, die zijn zonde achter zich laat en ziet voor God, dat hij weet van als hij het woord leest, als u hier zit tijdens de prediking en ziet van ik ben een zondaar, ik sta schuldig tegenover een heilige en een volmaakt God, vlucht naar de Heer Jezus Christus, want hij is de enige die inderdaad tussen u en mij in kan staan en tussen u en God de Vader in kan staan. Ik zei het net niet helemaal goed, geloof ik. Hè? Mij en u. Die voor ons bij de Vader staat als zijnige, het enige die vrede kan maken en vrede verwezenlijkt heeft, als u in hem gelooft. Zie, dat is het evangelie. Wat moeten wij doen? Wij moeten het evangelie zoeken. En als we het evangelie zoeken, dat is alleen maar te vinden in Christus, want hij is de vrede. En dan komt de geest in ons te wonen. En wat is een vrucht van de geest? Liefde. Blijdschap, vrede. En die vrede gaat ons hart regeren. Zie, Paulus die kijkt niet alleen maar naar die grote, kolossale, theologische pilaar dat wij geen Israël zijn. Hij zegt, maar wacht even. Als gemeente, als lichaam, heb je vrede met God. Dat is het hoogste goed wat een gemeente moet hebben. Vrede met God. Vrede met God. Dat is werkelijk goed nieuws. Dat is de enige vrede die werkelijk zich vrede mag noemen. Daar is de strijd bij letterlijk begraven. De Heer Jezus heeft hem meegenomen. Heeft alle toorn gedragen. Maar wat vloeit voort uit vrede met God? Vers 18. Dat wij toegang hebben tot God. Tot God. Want door hem hebben wij beiden, en daar staat geloof ik het woordje door, hè? Door één geest de toegang tot de Vader. Het eerste stukje leg ik even uit, want door hem, zien we dat staan, in het begin van de vers, daar staat het woordje in het Grieks dia. Maar we kennen dat, de diaprojector, vroeger had je zo van die dia's waar je doorheen kon kijken, dat is door. Dat is niet het woord wat bij de geest gebruikt wordt. Daar staat en in het Grieks en dat betekent gewoon in. Oftewel, de zin hoort eigenlijk zo, want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Dat is een klein verschil, maar het heeft wel een belangrijke verschil, legt het ook aan tussen de rol van de Heer Jezus Christus en de rol van de Heilige Geest in de gemeente. We hebben door vrede gekregen met God, hebben wij toegang. Zie, dat is progressie. Zie je, dat is progressie in relatie. Het is niet alleen vrede met God, we hebben zelfs toegang tot God. En moet je nagaan dat de Joden in het Oude Testament maar één keer per jaar tot God mochten komen. Op de grote verzoendag. En dat feitelijk alleen de hoge priester die op dat moment diende, daar mocht komen. En die moest er nog in met een bak bloed. Die moest daar nog sprenken. Ze hadden bellen aan zijn kleed gemaakt, zodat ze hem konden horen. Ze hadden zelfs een touw aan zijn been gemaakt. Stel dat hij het fout deed en hij zou dat de plekken neergehaald worden en sterven als Gods oordeel, dat ze hem eruit konden halen. Want niemand kon daar naar binnen. Wat zien wij dan in dit vers? Want door hem, door de Heer Jezus Christus, en dit is gewoon het oude evangelie, is het niet? Vrede met God, toegang tot God, door Jezus Christus. Er is maar één die vrede verkondigt. Er is maar één die vrede definieert. En er is ook maar één weg tot de Vader. En dat is de Heer Jezus Christus. En die weg is voor beide gelijk. Die is op dit moment, in deze tijd, voor Jood en voor Heiden gelijk. Er is geen ander evangelie voor de Joden. Het is voor iedereen. Iedereen moet door dezelfde poort. Iedereen moet door die enge poort. Iedereen moet op dezelfde weg, de smalle weg zien te komen. Vandaar dat evangelisatie onder de Joden ook zo noodzakelijk is. En we moeten niet denken dat ze dichtbij zijn. Ze zijn oneindig veel ver weg bij de evangelie van de Heer Jezus Christus. Ze worden hier wel omschreven als dichtbij. Maar wat dichtbij? Dat ze het in hun Bijbel hebben, in het Oude Testament. Daar, wat was de enige reden dat ze dichtbij waren? Maar nu is het voor iedereen gelijk, Jood en niet-Jood, er is maar één poort om tot de Vader te komen, er is maar één wijze en dat is door de Heer Jezus Christus. Dat maakt het lichaam van de Heer Jezus Christus, de nieuwe mens, de kerk, ook uniek. Het is door hem, en dan rusten mensen, geen offers, geen feesten, geen gehoorzaamheid aan de wet, maar het is door Christus. Dit heeft de Heer Jezus zelf al verkondigd, is het niet? Wat zei hij toen hij sprak in Johannes hoofdstuk 10 over dat hij de herder was, de goede herder? Wat zegt hij daarbij vers 9? Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Door mij kom je binnen. En wat is dat in het koninkrijk van God? In de breedste zin van het woord. Vers 16 had de Heer Jezus nog een mooie uitspraak in Johannes hoofdstuk 10. Dan zegt hij, wel, ik heb nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Die zijn niet uit het Joodse gebied. Dat zijn geen Joden. Maar ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal één kudde worden en één herder. Dat is een interessant iets wat de Heer Jezus daar zegt. Nog andere moet ik hebben en die zal ik samenvoegen. Er zal één kudde zijn met één herder. Want daar hebben we al een voorproefje van in de kerk. Wie is het hoofd van de gemeente? Dat is Christus. Dat is de enige plaats waar Joden en Griek, Joden en Heiden samengevoegd zijn. Dan zie je hoe uniek dit Paulus het hier ook weer maakt en waar hij ook zelf aangeeft hoe smal de weg is, hoe eng de poort. Het is door de Heer Jezus Christus alleen. En ik weet het, u hoort dat meermalen. Dat is wat hier verkondigd wordt. Ik bedoel, alles wat Frans vanochtend gezegd heeft, was dat de focus. En soms lijkt het wel eens dat we daar niet genoeg van krijgen, maar ik hoop niet dat ik daar genoeg van krijg. Maar weet u, er zit eigenlijk nog iets meer in deze tekst. Want wat staat er? Door hem hebben wij. We hebben al toegang tot God. Als ik dat stukje van de Heilige Geest er even weer tussenuit haal. Zeg ik, door hem hebben wij toegang tot God. Het is ons bezit. Het is uw en mijn bezit. Het is ons bezit. Want hij spreekt hier feitelijk over de gemeente, collectief. Wij hebben collectief de zekerheid dat we naar de Vader mogen. Als collectief mogen wij naar de Vader. Daarom komen wij op zondagochtend ook samen. Ja, dit geldt ook individueel, maar ook collectief. Want het gaat hier hoofdzakelijk, is dit het collectief waar Paulus over spreekt. Als collectief mogen wij naar de Vader. Wij hebben dat bezit. We zijn allemaal door die enge poort gegaan, één voor één. We zijn wederom geboren. De Vader. Wij hebben toegang tot de Vader. En dat woord wat hier ook staat, hebben is ook een constante toegang. Of niet op gezette tijden. Niet als het ochtend was of als het avondoffer was. Niet op geregelde feesten, niet op geregelde dagen. Niet op Pinksteren en op Paasmaandag en weet ik al het niet. En op Kerst en het allemaal goed. Maar het is continu. Een constante toegang. En het is zo eenvoudig, het is zo ongecompliceerd zou ik zeggen. Dat iedereen wil er iets bij verzinnen. We moeten via Maria naar de Vader. We moeten via offers, rituelen. Kijk maar eens naar elke religie buiten het meest eenvoudige evangelie van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zijn evangelie is heel eenvoudig. Ik ben vrede en ik kom vrede. Vrede verkondig ik. Vrede heb je door mij, als je mij vertrouwt, heb je toegang tot de Vader. Dat is alles. Het is zo simpel, zo ongecompliceerd. Dat kinderen het kunnen geloven. Het heeft niks met IQ te maken of met slim. Want het is zo eenvoudig, iedereen kan het begrijpen. We hoeven niet eens schoorvoetend te komen. We hoeven niet eens afwachtend te komen. We zijn meer dan welkom. Het is een onomstotelijk feit. Paulus in Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 en 2 zegt het. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus tot deze genade. Oh nee, door wie wij ook toegang hebben verkregen, zegt hij. Door de Heer Jezus Christus, door wie wij toegang hebben verkregen. Weet u, een kleine correctie. Nee, ik noem het niet eens een correctie. Een aanvulling op vanochtend, toen zei Frans inderdaad heel duidelijk, en ik heb dat ook meermalen gezegd. Jezus is ons grote object. Eeuwig leven is een bonus. Maar wat is eeuwig leven? Eeuwig leven is bij de Heer zijn. Een totaal ander concept van leven. Maar Jezus is niet het einddoel. Want wat zegt Paulus hier? Vers 18. Want door hem hebben wij toegang tot de Vader. Ook al vind ik het theologisch niet fout om te zeggen, we zullen bij de Heer zijn, bij de Heer Jezus. En hij is ons doel. Dat klopt. Want wat zegt de Heer Jezus? Ook ik en mijn Vader zijn één. Maar uiteindelijk zal het koninkrijk ook weer overgegeven worden aan de Vader, waarin Jezus ook weer ondergeschikt zal zijn aan zijn Vader. Het draait uiteindelijk allemaal om de Vader. En wat zien we dan ook? Dat de hele drie-eenheid daarbij betrokken is. Want het is in de Heilige Geest dat wij de Vader naderen. Wij komen niet in ons eigen vleeselijk bestaan. We komen niet in zoals we zijn. Nee, we komen geleid door de Geest, we komen vervuld door de Geest als zijn lichaam, als collectief. Komen wij in de Geest, worden wij als het ware gedragen tot de voorhof van God. Het heilige der heiligen mogen we binnengaan om toegang te hebben tot God. Het is in de Heilige Geest, het is samengesmeed, samengebracht door de Heilige Geest. Dat is een gemeente. Je bent gedoopt door de Heilige Geest, toen je bent geplaatst in het lichaam door de doop van de Heilige Geest. Die eenheid mag en gaat collectief naar de Vader door de Geest. Of in de Geest, wat ik u net gezegd had. En dan zie je dat de hele drie eenheid betrokken is. Het is door Christus, het is in de Geest die nu gegeven is. Mogen wij toegang hebben tot de Vader. Dat is het einddoel van de verlossing, zouden we kunnen zeggen. Dan staan we dan gewoon bij God als zijn oké, we hebben toegang. Toegang begrijpen, ik bedoel, voorhangsel is door midden. We mogen het heilige der heiligen binnenkomen. We kunnen binnengaan, collectief. Daarom hebben we deze momenten ook, waar we collectief naar de Heer gaan. Maar zijn we dan vreemdelingen daar? Zijn we bijwoners? Ik denk het niet. Want kijk eens naar de volgende progressie. Mits dat wij toegang hebben tot God, zegt Paulus van, je wordt huisgenoten van God. Zo bent u dan niet meer vreemdeling en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We hadden het net gelezen, vers 12, dat we nog afgezonderd waren van Christus, buiten de verbonden, buiten het burgerschap, vreemdelingen, noem het maar op, we hebben er lang bij stilgestaan. Maar nauwelijks zegt Paulus hier, zo bent u dan geen vreemdeling meer en bijwoner. En denk je, zijn dat dezelfde woorden, vreemdeling, bijwoner? Niet helemaal. Een vreemdeling is eigenlijk iemand die op bezoek is in een land, het staatsburger van dat land niet heeft en geen rechten heeft. Een toerist. Je bent op bezoek, je hebt niks te vertellen. Je mag niet stemmen, je mag alleen maar geld uitgeven, je moet overal voor betalen. Alles is duurder als je toerist bent. Je hebt speciale toeristenbelasting. Kom binnen en betaal. Je hebt geen enkel recht. Dat is een vreemdeling. Een bijwoner is een stap verder. Dat is iemand die dus inderdaad wel het staatsburgerschap van het land heeft. Of getolereerd wordt, zoals ik in België. Ja, ik mag hier zijn, maar ik ben geen Belg. Ja, ik bezit een nationaliteit, maar ik zal het even in deze context plaatsen. Ja, het was een vreemdeling die legaal in het land was, maar geen enkel recht had. Ik heb rechten. Een aanrecht. Ja, ik bedoel, onze rechten gaan wat verder. Maar het woord hier, bijwoner, was eigenlijk iemand woont daar in het land. Woont daar legaal, is staatsburger, maar heeft geen rechten. Dat kan niet. Dat is een brug te ver. Je kan geen aanspraak maken op rechten. Maar wat zegt Paulus hier in dit stuk? Dat is voorbij. Zo bent u dan geen vreemdeling meer bij God. Je bent niet eens een bijwoner. Zo van, nou, je mag bij God, hij tolereert je, maar je hebt geen rechten. Nee, zegt Paulus. Je bent een medeburger geworden van de heiligen. Dat is een belangrijke term. Medeburger geworden van de heiligen. Klinkt dat als zijn ingelijfd in Israël? Denk het niet, hè? Dit is het punt waar het heen gaat. Het gaat dat we door de vrede van Christus toegang hebben tot God. En dus als het ware medeburger worden van de heiligen. Van alle anderen die in de Heer Jezus Christus tot geloof gekomen zijn. Dat zijn toch de heiligen in het Nieuwe Testament? Medeburger geworden van de heidenen, van de heiligen. Oh, een klein detail. Medeburger, waar je dus alle rechten hebt die daarbij horen. Alle voorrechten. Staan we daar wel eens bij stil, mensen? Wat een grote voorrechten wij gekregen hebben. Waar Joden en heiden in één lichaam samengevoegd wordt. Waar ze één status hebben. Medeburgers van alle heiligen. Alle gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn gelijk, er zijn geen tweede rangs burgers. We komen door de Heer Jezus Christus en kunnen wij aanspraak maken op alle geestelijke zegeningen die de Heer Jezus Christus voor ons verworven heeft. Ik weet wat dat nog, Efeze hoofdstuk 1 vers 4, waar dat zo rijkelijk staat, dan laat ik het gewoon even lezen omdat ik het hier toch voor me heb liggen. Vers 3 is het, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegeningen, in de hemelse westen gezegend heeft in Christus. Alles is voor elke medeburger van de heilige beschikbaar. We hoeven niet nog eens een keer bij iemand aan te kloppen, er staat niemand tussen ons in. Alles is voor ons, voor u, voor mij beschikbaar. Alle noden die we hebben zal in voorzien worden. We worden nooit meer geweigerd, want we hebben alle rechten gekregen. Maar weet u, Paulus gaat nog een stap verder. Want hij zegt niet alleen dat wij medeburgers van de heiligen geworden zijn, waar het lichaam van Christus in totaliteit neergezet wordt. En ik zou het zelfs universeler kunnen trekken door te zeggen van alle gelovigen in het koninkrijk van God. Maar in de context maak ik het even wat smaller. Het zijn alle heiligen in de Heer Jezus Christus. Maar de volgende term die hij dan gebruikt, het is niet alleen dat je collectief bij God mag komen als een groep. Nee, je wordt zelfs opgenomen in zijn huisgezin. Huisgenoten van God. Wij zijn opgenomen in Gods familie. Daar komt het op neer. We worden niet alleen onderdaan in zijn koninkrijk. Wij onderwerpen ons niet aan de Heer Jezus. We zijn niet alleen maar doulos. We zijn ook een kind van de Heer. Een kind van God. Huisgenoten. En dit spreekt eigenlijk over een hele intieme, intense relatie. Waarin een enorme bescherming ligt. Je bent opgenomen in zijn huisgezin. Dat betekent dat de Vader inderdaad alle zorg voor u draagt. Weet u nog, terug in hoofdstuk 1, dat we gesproken hebben over adoptie. dat God zijn kinderen adopteert en hoe wij opgenomen worden in zijn huisgezin. Volle liefde, volle zorg, waarin God inderdaad toewijding maakt en zegt, dat is de, je bent opgenomen in mijn huisgezin. Ik zal dus volle zorg voor jou en voor jou dragen en alles wat je nodig hebt voor u en mij. Wat we hier zien, mensen, is de liefde van God voor u en mij, voor ons. Weet u wat de Heer Jezus zei, en daar zullen we nog wel eens een keer op terugkomen, waar de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 16 vers 27 zegt, want de Vader zelf heeft u lief. Kijk, we hebben een beter concept van het werk, de liefde van de Heer Jezus Christus op basis van zijn werk, voor ons. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, de Vader heeft u lief. De Vader heeft u lief. Omdat gij mij hebt lief gehad. En in mij geloofd hebt. Dat ik van de Vader ben uitgegaan. En omdat jullie mij geloven. Omdat jullie zien en belijden wie ik ben. Omdat jullie mij lief hebben. Heeft de Vader jullie lief. Kun je het voorstellen dat God de Vader u lief heeft zoals hij zijn eigen zoon lief heeft? De Vader heeft ons lief, zoals hij Jezus Christus lief heeft. Wat een voorrecht mensen. Wij mogen bij God komen. 1 Petrus 3, 18 zegt het volgende, want door Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige, voor de onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen, bij God gebracht. Vader, dit is het. Wij behoren tot zijn familie. Klopt ook, hè? Hoe noemen wij elkaar? Broer en zus. Broer en zus. Omdat wij in het huisgezin van God zijn opgenomen. Dat kan ik niet tegen mijn moslimvrienden zeggen op het werk of collega's die ik had. Dat zijn geen broeders. Dat is hetgeen wat het zo uniek maakt. De gemeente van de Heer Jezus Christus zijn onze broers en zussen. En daarmee zijn gelijk alle familiebanden daarbuiten afgesneden. Voelt u dat ook niet? Voor zij die buiten Christus zijn, in onze familie, is dat voor een groot gedeelte afgesneden. De enige werkelijke familie die wij hebben, waar we ons thuis voelen, waar we zeggen van, hier behoren wij toe, is dat huisgezin, is die dat samen zijn. En wat staat hier dan zo mooi, dat wij medeburgers van de heiligen zijn, in het huisgezin van God. Mensen, we hebben enorme voorrechten verkregen in de relatie die Paulus hier in progressie naar ons voor ons uitzet, vrede met God, toegang tot God. Opgenomen is een huisgezin, dan denk je, we zijn er al, hè? Nee. Wij zijn een woning van God. Een woning van God. Ga maar eens mee, vers 20 tot 22. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele of het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Het bouwt op, het is de climax. En Paulus begint als het ware met een nieuwe illustratie. Niet een nieuwe, maar hij begint het eigenlijk wat te verduidelijken. Wij zijn een woning, een tempel, een gebouw. En waar gaat het om? Het gaat over dat laatste punt. Wij zijn een woning Gods, maar hoe is dat gevormd? En neemt ons eigenlijk even een stuk mee naar een, je zou wel kunnen zeggen, een heel belangrijk theologisch fundament. Er is een gebouw, gebouwd op het fundament, zo begint hij. En dat woord gebouwd en de hele context daar, als je de woorden achter elkaar zet, betekent dat het actief gebouwd wordt. Het is iedereen die de Heer Jezus aanneemt als zijn verlosser, die tot berouw en inkeer komt, die zijn geloof en vertrouwen op de Heer Jezus Christus plaatst, komt erbij. Het is een gebouw onder constructie. Het is niet af, het is onder constructie. En hier wordt het, wat ik al zei, het wordt gebouwd op het fundament van de apostelen. En dat is belangrijk. Want Paulus die gaat eigenlijk terug en die zegt, dat gebouw wat verrijst, wat ik hier ga creëren, dat gebouwd wordt, wat in Christus gebouwd wordt, wat de woning wordt, waar God in gaat wonen, en nu al in woont, Dat moet wel ergens op gefundeerd zijn. En het is gefundeerd op het fundament van de apostelen. En dat staat er zo, apostelen en profeten. Misschien dat ik eerst even uitleg, ik heb dat niet in mijn notities, maar eerst even goed uitleg. Dit zijn nieuwtestamentische profeten en de 12 apostelen. Ja, Judas weg, Matthias erin, Paulus er nog bij, goed, hebben we de 13. Ja. Waarom denk ik dat het nieuwtestamentische apostelen zijn? Omdat ze ernaast staan. Anders had hij wel gezegd profeten en apostelen. Dan had hij de oudtestamentische profeten meegepakt. Korinthe, in 1 Korinthe 12, 28, en als het goed is heeft u die referentie ook in uw outline, in uw schema, daar staat het ook. God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten. We kunnen zelfs in de context, en daar ga ik nu niet specifiek heen, zien we ook nog dat ze onderscheiden worden in hoofdstuk 3. Is dat belangrijk dat het nieuwtestamentische profeten zijn? Absoluut. Want dat betekent ook dat alles voor de gemeente, waar wij op staan, uit het Nieuwe Testament komt. En niet op het Oude. Dat is een belangrijk fundament. Dat zie je ook eigenlijk terug naar de eerste gemeente. Denk maar eens aan Handelingen hoofdstuk 2, vers 42. Daar kwam de eerste gemeente op de dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort, kwam de gemeente bijeen en die zaten bij elkaar en die braken het brood en ze zaten onder het onderwijs van de apostelen. De apostelen hadden een unieke taak, weten we het nog, toen we daar eens lang bij stilgestaan hebben over de rol en de taak van apostelen. Ze hadden een unieke taak, ze stonden aan het begin, ze legden het fundament, de basis waar de rest van de gemeente op werd gebouwd. En het fundament is het Nieuwe Testament. En ik noem het even Nieuwe Testament. In de breedste zin van het woord. Daar vinden we hoofdzakelijk wat we nodig hebben voor de gemeente. Daarom preek ik ook uit het Nieuwe Testament. Ik heb niet veel te zoeken in het Oude Testament. Ik weet dat er leuke, interessante dingen in staan en dat het ontzettend belangrijk is. Maar elke nieuwtestamentische gemeente is gebouwd op apostelen en profeten. Moeten we daar ook staan? Moeten we daar ook beleiden? Moeten we daar ook het zoeken? Hoeveel fundamenten zijn er eigenlijk gelegd? Elk gebouw heeft maar één fundament. En dat is maar één fundament. En dat waren de nieuwtestamentische apostelen en de nieuwtestamentische profeten. En dat is geweest. Er zijn geen apostelen meer, er zijn geen nieuwtestamentische profeten. Waarom? Het fundament is af. Alles is gegeven aan u en mij in Gods woord. De Bijbel is compleet, het is vol, het is genoegzaam. We kunnen daar alles uithalen wat apostelen hebben onderwezen over de gemeente. En elke gemeente die dus gebouwd wordt, moet zich daar ook daar op dat fundament gaan staan. Het moet eigenlijk de vraag zijn van, staan wij als gemeente op het fundament van apostelen en nieuwtestamentische profeten? Komen wij met onze leerstellingen en het onderwijs en gemeentestructuur en de wijze waarop wij gemeente zijn, komt dat overeen met wat we terugvinden in het Nieuwe Testament? Elke gemeente die beleidt een gemeente van de Heer Jezus Christus zijn, moet het Nieuwe Testament grondig bestuderen. Dat is het fundament. Ik ga er theologisch verder niet heel veel op uitweiden, maar het is een ontzettend belangrijk vers. En deze verse, ik ga ook door, want ik zeg het gaat naar die woning. Maar het zegt wel, van het moet wel gebouwd zijn op de apostelen en de nieuwtestamentische profeten. Maar die hadden een boodschap. Kijk maar eens verder. Want hun boodschap was eigenlijk dit, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Alles wat de apostelen hebben gegeven, de rest van het Nieuwe Testament is niets anders dan een verklaring wie Jezus was, wat hij gedaan heeft, wat hij bewerkt heeft, wat er zal gebeuren als hij komt, hoe we hem mogen ontvangen, wat zijn regeren en heerschappij zal zijn, wat eraan vooraf zal gaan. Alles draait om de Heer Jezus Christus. Hij is ook de hoeksteen. De apostelen waren niet de hoeksteen, die waren het fundament. En dat zien we zelfs in de Openbaring nog terug. Ze zijn het fundament, ze worden daar gezien als een muur. En de 12 poorten die er zijn, dat zijn de stammen van Juda. Daarin zie je trouwens ook weer het verschil tussen, of van Juda, van Israël, de 12 stammen van Israël. Daarin zie je trouwens ook weer het verschil dat zelfs in het toekomstig rijk, de gemeente, de 12 apostelen en Israël gescheiden is, een aparte rol heeft. Maar er is maar één hoeksteen en dat is Jezus Christus. Alles wat de apostelen gegeven hebben en onderwijs stond altijd en altijd in directe relatie met Jezus Christus. Alles is gericht op de Heer Jezus Christus. Alle boeken in het Nieuwe Testament zijn Christus gecentreerd. van het evangelie, bij het begin tot zijn wederkomst, alles draait om de Heer Jezus Christus. Zijn wezen, zijn werk, zijn woorden, zijn kruisdood, zijn wederkomst, alles draait om hem. Daarom is hij ook de hoeksteen van het gebouw, wat Paulus zegt, dat gaat gebouwd worden. Hij gebruikt hier heel veel nieuwe illustraties over de gemeente. De nieuwe mens, een lichaam, een tempel. En nu heeft hij het over een gebouw. We gaan trouwens nog naar de tempel, maar dat is allemaal eigenlijk één geheel. Jezus Christus is de hoeksteen. Misschien wel eens leuk om te weten dat bij opgravingen van de tempel van Jeruzalem, die in die tijd stond, in de tijd van de Heer Jezus, daar zijn ze dus hoekstenen tegengekomen. Die waren 520.000 kilo. Die waren 17 meter lang, 3,5 meter hoog en 4,5 meter diep. Dan weten jullie gelijk wat een hoeksteen een relatief belangrijke steen was. Daar werd alles naar uitgelijnd. Die werd neergelegd en de rest moest daaraan uitgelijnd worden. Wel, de tempel had er meer dan één, maar Jezus Christus is de enige hoeksteen. De kolossale hoeksteen. En die worden neergelegd, onwrikbaar, onwankelbaar, solide basis, waar de rest op uitgelijnd wordt. Dat is het belangrijkste punt waar alles aan gecentreerd wordt. Dan zien we dat de Heer Jezus ook werkelijk de enige hoeksteen is. Het was ook trouwens misschien wel eens interessant om te weten dat bij de samenstelling of de criteria waarom boeken in de Bijbel werden opgenomen, was altijd één centrale vraag. Wat zegt het over Jezus Christus? We hebben de apocryfe boeken. Ja? Waarom zijn die niet opgenomen? Omdat zij niet een eensluidende en een duidelijk beeld van de Heer Jezus Christus geven, zoals de rest van de boeken dat wel geven. Dat was één van de meest belangrijke criteria om opgenomen te worden in de Bijbel zoals wij dat hebben. In het begin zag je wel dat er inderdaad gesprekken waren van ja, hoort hij er nu wel in of niet in? En uiteindelijk zijn deze boeken door de Heilige Geest geleid. En waarom? Omdat de Heilige Geest één ding doet en dat is Christus centraal zetten. Daar werden godsvruchtige mannen geleid en daardoorheen werd de Bijbel samengesteld, zodat wij ook duidelijk kunnen zien, als we in de Nieuw Testamentische boeken zitten, dat we kunnen zeggen van het is Christus, Christus is de hoeksteen. Hij is de enige hoeksteen. Misschien was het een goede aanvulling. De Heilige Geest wordt niet genoemd als hoeksteen. Hè? We zijn in de Heilige Geest komen wij tot de Vader. Maar we worden gebouwd in Christus. Kijk maar eens naar vers 21. Christus is de hoeksteen. Wat staat er dan met vers 21 van Efeze? En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Een heel nieuwe tempel. En het verrijst in Christus. Christus bouwt zijn gemeente. Wat een rust geeft dat, hè? Want hij is het die hier bouwt. Op wie het hele gebouw samengevoegd wordt, of goed samengevoegd, verrijst tot een hele heilige tempel in de Heer. En de intentie van Paulus is hier ook dat Christus zelf zijn gemeente bouwt. Er is een continu gebouw. En hij noemt het hier een tempel. Een heilige plaats. De heiligen, zoals ik dat net ook noemde. Het is niet een voorganger die een gemeente bouwt. Ik heb het u al eerder gezegd, ik ben net een Chinees. Ik ben niets anders dan een doorgeverluik. Ik heb geen originele gedachten. Alles wat ik hier kan vinden en wat ik denk dat daar ook hoort om uitgelegd te worden. In de zin van, dat is de waarheid. Dit is een expositie van Gods woord. Dat is wat ik doe. Ik heb niks zinnigs verzonnen. Dat is mijn, het moet daar staan, anders heb ik niks. Waarom? Omdat we Christus verkondigen en door zijn woord bouwt hij de gemeente. U wordt opgebouwd, ik word opgebouwd. Niet door een slim verhaal van mij, maar door de uitleg van het woord. En wij worden op Christus gebouwd. Op wie het hele gebouw. We staan op Christus, hij is de hoeksteen. Wij staan er kolossaal allemaal, we staan er allemaal mee in verband. Hij houdt alles vast, hij bouwt het. En maar dan staat er iets mooi, goed samengevoegd. Goed samengevoegd. Omschrijft eigenlijk een zorgvuldige vorming van een steen om exact op de juiste plaats ingesloten te worden. Kijk, vroeger hadden ze ruwe stenen. Ja? Je ziet het wel eens in allerlei landen waar je ruwe stenen die opgestapeld worden en dan komen er grote gaten tussen. Wat doen we? We stoppen er vol met mortel. Is het niet zo van, ah, dat is een groot gat. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. elke steen. En eigenlijk dat goed samengevoegd betekent inderdaad dat elke steen op maat gemaakt werd. Voor precies passend. Zodat de constructie van de tempel ook een aansluitend geheel is. En iedereen een bepaalde plaats heeft met bepaalde, noem het maar, gaven, talenten, capaciteiten, een plaats, een ring, een rol om te dienen. Ruwe stenen werden opgestapeld. Maar hier niet. Goed samengevoegd. En het wordt een volmaakt gebouw, want de Heer zegt, het wordt goed samengevoegd. Ik ben het die elk persoon die wederom geboren wordt, pakt en inlijft in dat lichaam, in die tempel, een plaats geeft, een unieke plaats. Perfect afgemeten, sluit daar perfect op in. En daardoor zeg ik ook van het vereist als een heilige tempel in de Heer, want ze zijn volmaakt in mij. Wat een precisie. Wat een persoonlijke relatie, maar het gaat nog een stap verder. En dat is eigenlijk waar het mee eindigt. In vers 22. En dan zien we dat wij een woning van God worden. Op wie ook u medegebouwd wordt. Op Jezus Christus. Tot een woning van God in de geest. Kun je dat voorstellen? Vrede met God, toegang tot God, opgenomen in zijn huisgezin. God die woning in ons maakt. Dat is een intieme relatie. Intiemer kan het niet. Het is God zelf die in zijn gemeente, want het spreekt hier over het collectief. Het wordt zo persoonlijk dat God inderdaad zegt, ik ga met mijn geest in de gemeente wonen. En ik meende dat ik ver over mijn tijd zou gaan met deze preek. Het is niet zo. Maar in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vinden we namelijk daar ook een vers over. Ik heb hem niet gegeven, maar zullen we daar toch eens heen gaan? 1 Korinthe hoofdstuk 3. In 1 Korinthe hoofdstuk 6 spreekt Paulus dat het lichaam van elk wederom geboren persoon een tempel is van de Heilige Geest. Maar in hoofdstuk 3, vers 16, schrijft hij over het collectief van de gemeente. Dit is, bijna iedereen zegt dit, dit is een collectief geheel. En dit zegt Paulus, en ik lees het uit, mijn verontschuldiging, de NBG, ik had daar de HSV liggen, maar ik denk niet dat ze heel veel verschillend zijn. Want weet gij niet dat gij een tempel God zijt en dat de geest Gods in u woont? Als zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Oftewel, wat hier staat is dat Paulus zegt, als gemeente ben je de tempel van God, want zijn geest woont collectief in ons. Kom daar niet aan, want dat is heilig verklaard door God. Ga er voorzichtig mee om. Klaag niet over de gemeente. Scheld niet op de gemeente. Zie niet de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van de gemeente. Wees daar voorzichtig mee. Waarom? Het is een tempel Gods. Het is een tempel God. God heeft zijn geest in de gemeente geplaatst. Maak daar woning. En misschien wel eens goed om dat te zien, dat dat een voorproefje is van wat gaat komen. Zie, nu maakt hij zijn woning in ons. En straks, we hebben het bijna gelezen, spant hij zijn woning over ons. En dat is het koninkrijk. Dit is een voorproefje van wat er gaat komen. Ja, we zijn een stap verder dan het Oude Testament, maar we zijn nog niet waar we wezen moeten. Want dan tabernakelt God met ons. En wij met hem. En dat is nog een stap verder. Wat begrijpen we dit, mensen, dat die progressie die we hier zien, dat Paulus hier zo aan het eind van hoofdstuk 2 niet alleen die grote beeld voor ons neerzet over Israël en de rol van de gemeente daarin, maar ook dat hij zegt, maar wacht even, ik heb een plaats in de tijd bepaald van wat de gemeente is. Maar ik wil jullie ook laten zien de progressie in de relatie. Jullie hebben vrede met God, toegang tot God, opgenomen in zijn huisgezin, maar Gods geest woont in jullie. Mensen, ik kan niet anders zeggen dat wij de meest gezegende mensen op aarde ooit geweest zijn. Waarom? Wij zijn een woning Gods. David zou van zijn stoel rollen. Daniel zou verbleken. Want God in jullie. Ja. Ik hoop dat u ook ziet hoe glorieus de gemeente van de Heer Jezus Christus is op dit moment. Dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan. Dat we er ook waardig over moeten spreken. Ik heb dat ook moeten leren. En nog. Want het is een woning Gods. Vader, ik dank u. Ik dank u voor dit heerlijke, eenvoudige evangelie. Meer was het niet vandaag, Heer, maar u had het vandaag toegespitst, zoals Paulus dat ook laat zien in deze tekst, op een collectief. Waar wij collectief vrede hebben met u. En ik zeg alleen maar dank u, Vader, dat u de strijdbijl die u rechtmatig in uw hand had. En ik zou bijna zeggen, de hamer van het oordeel. Op een ieder die onder de wet geleefd had, die schuldig stond voor u door de wet en de overtredingen van de wet. Dat u de hamer had kunnen laten vallen tot het oordeel. Riep u, vrede. Vrede zij u. Voor een ieder die in mijn zoon gelooft, want hem heb ik gestuurd. Hij is de vrede, hij verkondigt de vrede. Vader, dank u dat wij vrede ontvangen hebben. Dat wij daardoor toegang hebben tot u als collectief. Al zijn wij bijna allemaal heidenen hier, verlost door genade, door geloof alleen. En dan mogen wij in uw huisgezin opgenomen worden, Heer. Wij als gemeenten zijn opgenomen in uw huisgezin, in het grote collectief van de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Waar voelen we ons wel verbonden mee, Heer? Dit gaat al onze bloedverwantschappen hier op aarde te boven. Want u heeft ook woning gemaakt in ons, door uw geest in ons als gemeente uit te storten. O Heilige Geest, leid ons als gemeente. Behoed ons als individuen om kritisch te kijken naar de gemeente. Mogen wij ook met elkaar ons als stenen gebruiken, beschikbaar stellen. Dat wij zeggen, Heer, u heeft ons gaven en capaciteiten gegeven. Mogen wij ook een bruikbare steen zijn. Want u heeft ons gevormd, u heeft ons uniek bepaald en samengevoegd tot een eensluidend geheel. Tot een heilige tempel volmaakt in u, Heer Jezus. Dat we onze taak en rol ook oppakken naar elkaar toe. Om de gemeente te bouwen. En Heer, ik weet dat we daar allemaal in falen, ook wij als oudsten. En Heer, mogen we dan ook de vertrouwen aan elkaar geven. Om het streven naar de Heer Jezus Christus te zien. En dat we elkaar daarin aanmoedigen, Heer. Want u heeft uw geest ook in onze gemeente geplaatst, Heer. U maakt uw woning in ons. U heeft dat al gedaan. Door uw geest. Wat een onvoorstelbare grote zegen. Heer, dat kunnen wij niet doorgronden. Wij hebben een geest die ons leidt, die ons stuurt, die ons richting geeft, die ons bij de Vader brengt, die door wie of in wie wij toegang hebben tot de Vader. O Heilige Geest, leid ons. Leid ons als oudste. Leid ons als gemeente. Dat wij ook als gemeente bruikbaar zijn voor u. En uw heerlijkheid, Heer Jezus, verkondigen en uitleven. In Jezus' naam. Amen.